uw voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toren heb ik gezworen, nooit zal ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Ik wil nog eens even vers 14 opnieuw lezen. Alleen als we tot het einde toe, wat staat er? Resoluut vasthouden. Aan ons aanvankelijk vertrouwen blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren het niet degenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren vertrokken? Wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neerviel in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren. Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Amen. Halleluja. Ga eens even naar je buur kijken als je er een hebt. En zeg, wees niet koppig. Wees niet koppig. Verhard je hart niet. Wees niet koppig vandaag. Kijk nog eens even vers 8, vader. Vers 8 van Hebreeën 3, vers 8. Wees dan niet koppig. Een andere vertaling zegt, wees niet halsstarrig. En nog een andere vertaling zegt, verhard je hart niet. Maak je hart niet. Dat is eigenlijk koppig zijn, is eigenlijk je hart hard maken. Het is eigenlijk ervoor zorgen dat je de andere kant niet wil horen. Dat wil ervoor zorgen, je beschermt jezelf. Je maakt van je hart een hard hart, want je wilt blijven doen wat jij denkt dat goed is. Hebben jullie ooit alles gehoord? En ik ga hier een Latijnse term bovenhalen van een zekere ziekte. Een aangeboren erfelijke aandoening. Het noemt fibrodysplasia ossificans progressiva. Nee, nee? Dat versta je niet? Fibrodysplasia ossificans. Ossificans, er zit bot in. Hè? Progressiva, progressief. Het is eigenlijk vrij vertaald. Het is, de ziekte noemt FOP, FOP. En het is eigenlijk een ziekte dat ervoor zorgt dat het bindweefsel dat zit rond de botten aan de spieren, dat dat wordt omgezet in bot. En de oorzaak is onbekend. Het is iets dat aangeboren is, waar, je kan er niks aan doen, erfelijk 1 op de zoveel miljoenen mensen krijgt het. Het is verschrikkelijk, want het is wanneer dat je stoot tegen ergens iets. Je krijgt een blauwe plek, je krijgt een ontsteking. En die zijn vaak pijnlijk voor deze mensen. Wanneer je een snijwonde krijgt voor deze mensen. Bij hun, normaal bij ons, wij, die ontsteking gaat weg en dat wordt allemaal opgelost. Maar bij deze mensen gaat deze ontsteking omgezet worden in botweefsel. Het bindweefsel van de spieren neemt al het calcium uit het bloed, waardoor dit weefsel wordt omgezet in bot. En de wijze waarop dit gebeurt, de snelheid waarmee dit gebeurt, hangt van persoon tot persoon af. Maar meestal die mensen leven niet langer dan 40 jaar oud. Je kan eigenlijk zeggen dat deze mensen verstenen. Ze geleidelijk aan, maar zeker elk deel van hun lichaam, elke ledemaat, wordt harder en harder. Telkens als zij iets meemaken, en iedereen maakt natuurlijk iets mee, worden op den duur hun bewegingen beperkt. Zelfs tot op een zeker moment, en een goed voorbeeld daarvan was een zekere man genaamd Harry Eastlack. En zijn ziekte begon op de leeftijd van 10. En tegen de tijd van zijn dood, hij was bijna 40 jaar, dus 30 jaar later, was zijn lichaam zo versteend, zo verbeend, dat hij alleen nog zijn lippen kon bewegen. Zijn verstand, zijn geest was nog perfect normaal, maar zijn lichaam was eigenlijk een gevangenis. Hij kwam letterlijk in een beenderen gevangenis terecht. En dit is een ziekte dat tragisch en verschrikkelijk is. Maar er is ook een ziekte dat tragisch en verschrikkelijk is. En dat is een geestelijke ziekte. En die heeft eeuwige gevolgen. Amen. En het is niet de verbeendering van zachte weefsels ten gevolge van schade naar harde weefsel. Maar het is de verbeendering, de verharding van het hart ten opzichte van de dingen van God. Amen. Het zijn de verharding van de zaken, van emoties, van trauma's, de gevolgen van teleurstelling, aanstoot nemen, schade die we oplopen allemaal in ons leven. En mensen worden harder en harder. Amen. Maar ik ben gekomen met goed nieuws natuurlijk. Amen. Dit hoeft niet het einde te zijn. Vandaag, als je oor hebt om de oren, de Heilige Geest zegt immers vandaag, als je vandaag zijn stem hoort, wees dan niet koppig zoals het volk van Israël in de woestijn. Amen. De schrijver van Hebreeën waarschuwt ons om op te passen voor een kwaadwillig, ongelovig hart, waardoor je zou afvallen. En als we vandaag oren hebben om te horen, laten we deze waarschuwing in acht nemen in Jezus' naam. Een hard hart stoot het woord van God af. Amen. Een hard hart kan het woord van God niet ontvangen, omdat de grond, amen, hard is. Je weet wel de parabel met de zaadjes. Hè? Een van de vier zaadjes valt op de harde grond, op de weg. De weg die vertrappeld is. De vertrappeling gebeurt door zaken die we meemaken in het leven. Door trauma's en negatieve dingen die we meemaken. En we gaan naar onszelf keren. En soms gaan we de slachtofferrol aannemen. En het is allemaal te maken met andere mensen. We nemen geen verantwoordelijkheid. En we worden harder voor het woord van God. We worden harder voor hetgeen dat ons zacht kan maken. Amen. Ik ben ervan overtuigd, als je dat hoort, niemand van ons wil een hard hart hebben. Soms besef je niet dat je een hard hart hebt. Bepaalde regio's in je hart zijn misschien harder aan het worden. En je denkt van, jammer, ik ben eigenlijk nog wel zacht. Maar eigenlijk heb je die bepaalde regio's waar je aanstoot aan hebt genomen, ergens diep weggedrongen. Je wilt het niet horen, je wilt er niet mee dealen. Hè? Don't deal with it. Ergens in een kastje, deur dicht. Maar het wordt harder. Maar als we het niet gaan aanpakken, gaat het zich verspreiden. Als een vergif naar de rest van je hart. Amen. Dank u Jezus. Hij waarschuwt ons hier dat we moesten vasthouden, vers 7, vader als je nou eens wilt zeggen. Hij waarschuwt hier de christenen van zijn tijd, dat ze niet mochten zijn zoals de Israëlieten in de woestijn, die door een ongelovig hart een beloofde land niet konden binnengaan. Hij waarschuwt ons dat we moeten vasthouden, resoluut, tot het einde, aan ons aanvankelijk vertrouwen. Amen. Want echt geloof produceert gehoorzaamheid. Echt geloof produceert volharding. Tot aan het einde. Amen. Wanneer zien we dat we echt geloof hebben? We zien het wanneer dat er zaken rond ons gebeuren die buiten onze controle liggen. Dan komt de echtheid van geloof of de verharding van het geloof, ongeloof dan, naar boven. Amen. Hij neemt het voorbeeld van Israëlieten die uit Egypte waren bevrijd. We gaan even naar Exodus 32. Hij zegt hier, wees niet zoals de Israëlieten die destijds in de woestijn allemaal zijn omgekomen. En niemand buiten een paar mensen, twee waren het, hebben uiteindelijk het beloofde land binnen kunnen komen. De rest was allemaal omgekomen in de woestijn omwille van hun hard hart, omwille van hun halsstarrigheid. Vers 7 tot en met 9, lezen we in de NBG. De Heer sprak tot Mozes, ga dal af, want uw volk dat jij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waardoor zij zich hebben nedergebogen, waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Amen. God zei tegen Mozes, Mozes, ga maar terug naar beneden, want ik heb gezien dat het volk zich niet aan mijn geboden houdt. Het is een hardnekkig volk. Het is een volk dat een hard hart heeft. En de Heere, God heeft deze woorden gesproken tegen Mozes toen hij op de berg van Sinaï stond. En het vreemde is dat de Israëlieten juist allerlei fantastische mirakels hadden gezien. Ja, ze hadden de uittocht uit Egypte meegemaakt. Ze hadden gezien hoe de Heer hun had bevrijd. Ze hadden gezien hoe de Heer hun ging leiden uit Egypte. En dan stond Mozes daar op die berg voor 40 dagen. Hij was uit het zicht en niemand wist waar Mozes was. Hij bleef 40 dagen weg en hij was aan het praten met God natuurlijk. En hun leider was er plots niet meer en hun vertrouwen in God, hun geloof ging ineens helemaal naar nul. naar nul, naar vriespunt. Helemaal onder het vriespunt. En ook al was Mozes een groot leider, hun vertrouwen moest niet in Mozes zijn, hun vertrouwen moest zijn in de Heere God en niet in de mens. En dus ze begonnen bang te worden van waar is die Mozes? En wat deden ze? Ze gingen een gouden kalf maken. Want dat gingen ze gebruiken om hun te leiden in het beloofde land. Een gouden kalf maken, juist voor de Heere God had gezegd om geen beelden te maken van een zaak in de hemel, op aarde of onder de aarde. En zich daar niet voor toe te buigen. En het eerste wat dat ze doen wanneer ze in paniek schieten en bang en angst en vrees en ongeloof komt, is hetgeen doen dat de Heer heeft gezegd niet te doen. En Exodus 32 vers 1 kunnen we dan lezen. Het volk wachtte lang op Mozes. En toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem. Ze hadden een slachtoffer gevonden, Aaron. Ze hadden dan toch iemand gevonden die, hoe moet ik het zeggen, een beetje zwak was, die gecompromitteerd kon worden. Hij stond daar helemaal alleen, hij wist ook niet waar zijn broer was. Dat doet het volk. Wanneer het volk niet wil luisteren, dan gaat het zich leiders rondom zich heen verzamelen. Amen. Die gaan prediken en die gaan doen hetgeen dat zij graag willen doen en zien en horen. En ze hadden Aaron gevonden. En Aaron kon niet anders zeggen van, ja, ik weet ook niet waarom is. Oké, maak maar dit gouden kalf. Maar eigenlijk mag het niet. Hè. Maar ja, ik weet ook niet waarom is. Het zal wel niet zo erg zijn. Hè? Maar het ding is, het gouden kalf komt uit Egypte. Dat is een zaak van de wereld. En ook al waren zij nu bevrijd uit Egypte op weg naar het beloofde land, het was nog een lange weg om Egypte uit hun hart te krijgen. Amen. Ze waren wel weg uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun. Ze hadden nog geen interesse om God beter te leren kennen. Ze hadden een God, mijn kleine g, nodig die voor hun uit kon gaan. Ze wouden wel genezen worden, ze willen wel bevrijd worden, ze willen wel een grote leger zijn voor een God, maar liever op hun eigen manier. Liever met hun eigen gemaakte God dan op de manier van de God van Israël. Is dat soms ook niet wat wij doen? Is dat soms ook niet wanneer dat we vrees en angst ons probeert overmannen en het is blijkbaar zo wat stil aan de kant van God, dat we dan onze eigen manier gaan creëren, dat we zaken in eigen handen gaan nemen. Pas op, soms moeten we dat in handen nemen. Amen. Maar dat we dan beginnen te zondigen en omdat we bang zijn en ons hart stilaan maar zeker wordt hard en ongelovig. Amen. Laat me vandaag zeggen, amen, de almachtige God is steeds in controle. Hij weet wat er gaande is. Hij weet, amen, wat er gaande is. Hij weet wat je meemaakt, wat je voelt. Hij weet alles. Maar het is op zo'n moment, amen, dat we moeten resoluut vasthouden. Amen. Aan ons aanvankelijk vertrouwen. Dank u, Jezus. Resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen. Dank u, Jezus. Kun je nog eens even naar Hebreeën gaan? Dat betekent dat er een vertrouwen was in het begin. Het aanvankelijk vertrouwen, het aanvankelijk geloof. De schrijver van de Hebreeën zegt dit naar christenen die in een tijd leefden waarin dat er veel en veel verleiding was om terug te gaan naar het oude verbond. Er was veel verleiding om Jezus te verloochenen en zeggen van het is eigenlijk wel zo erg niet, laten we terug naar de tempel gaan. Daar hebben we tenminste veiligheid. Maar de schrijver zegt, nee, dat mag je niet doen. Je mag het nieuwe verbond, het bloed van Jezus, waarmee hij jullie heeft vrij verkocht, niet verloochenen door terug te gaan naar het oude. En door terug te gaan zoals in de Israëlieten, die eigenlijk teruggingen naar de manieren van Egypte. Nee, die weg is afgesloten. Amen. Je bent gepasseerd door de Rode Zee. Het Rode Zee is over je heen gekomen. Je zonden zijn weggewassen. Amen. Door het bloed van Jezus. Laten we dus niet terugkeren. Amen. Naar de oude manier van doen. Want er is een nieuwe manier van doen. En de nieuwe manier van doen is doorheen het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Je hebt daar ooit in geloofd, zegt hij. Hou dus vast en volhard aan je aanvankelijk vertrouwen. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Zij hielden niet vast, de Israëlieten. Ze gingen terug naar het oude, terug naar de beeldjes. En de kalven en de afgoden van Egypte. En nu bijna 3000 jaar later kijken we allemaal met ongeloof op deze passage terug. En we denken, amai, hoe dom waren die Israëlieten. Allee, hoe kunnen nu zo dom zijn? God heeft dat toch gezegd? Dat ze dat niet mochten doen. Waarom doen ze dat? Hoe stom kunnen ze wel niet zijn? Hoe kun je nu je vrezen tegemoet komen door een beeld van een stier te maken en u daarvoor buigen? Dat doet toch niks? En zouden wij zeggen in onze hedendaagse mindset. Maar vandaag de dag buigen wij ons misschien niet voor een gouden beeld. Althans, ik hoop dat jullie dat niet doen. Maar hebben we andere manieren gevonden om onze onzekere, ongelovige geesten te voeden? Mensen lopen niet naar een gouden beeld, maar naar allerlei therapieën, goeroes, sporten om zichzelf beter te voelen in hun vel. Als dat niet helpt, dan zal voedsel het wel doen, oftewel alcohol, of sommigen kiezen om weg te vluchten in hun werk. Sommigen werken zich te pletter om zichzelf te kunnen bewijzen. Anderen zetten hun moralen en principes opzij om toch maar aanvaard te kunnen worden door de maatschappij of het groepje waarmee jij jezelf wil identificeren. En in zo te doen, en ik heb nu een lijst opgesomd, want alles kan een afgod worden. Amen. Ik heb nu een lijst en je denkt van, oh, ik zit er gelukkig niet tussen. Amen. Maar God weet, amen, welke afgod er in je leven kan komen. Amen. En het hoeft geen gouden beeld te zijn, noodzakelijk. Amen. Het kan alles zijn, amen, dat onze afhankelijk van Jezus Christus vervangt. Het kan eender wat zijn waarnaar jij loopt om je onzekerheid, amen, te bevredigen. Buiten, amen, de identiteit die Christus ons geeft. Amen. En in plaats van met onze frustraties, onze angst, onze pijn, onze ziektes, onze zonden, onze fouten, onze onzekerheden naar God te lopen, lopen we juist weg van hem. En ons hart wordt hard. En zoals die ziekte fop, komen we langzaam in de gevangenis terecht waarin we spiritueel eigenlijk niet meer kunnen bewegen. Dus we moeten oppassen dat we niet gehard worden tegen de zaken van God, waarbij vrees, ongeloof en ondankbaarheid allemaal de oorzaak van kan zijn. Wat is de oorzaak van die gevangenis dan nog? Vrees, ongeloof, ondankbaarheid. Dat zijn drie oorzaken waardoor dat je hart harder kan worden. Vrees, en we doen er niks aan. Pas op, vrees is niet slecht. Ik bedoel, vrees is slecht, maar het krijgen van vrees en angst en daarmee verleid worden, wees, voelt u niet schuldig. Iedereen van ons overkomt het, maar het is hoe we ermee omgaan. Laten we toe en doen er niks mee, of lopen ermee naar de Heer en zeggen van, Vader, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Amen. Ongeloof kan ervoor zorgen dat we een hard hart krijgen. Ongeloof, hoe krijg je geloof? Door het horen van Gods woord. Amen. Ongeloof in de voorzienigheid van God voor ons leven maakt ons hart hard. Het maakt dat we onze eigen goden gaan scheppen. En het is een zonde in zijn ogen. We hebben nog ondankbaarheid. Ondankbaarheid voor de genade van God. Je zou denken, is dat een zonde? Ja, zonde is ondankbaar zijn voor de zaken van God is Gods offer eigenlijk zeggen dat het eigenlijk mijn tijd en mijn prijs en mijn aanbidding niet waard is. Ik zou liever iets anders gaan doen met mijn tijd. Ondankbaarheid voor de genade van God, zijn liefde en zijn wonderen daden in ons leven maakt dat ons hart hard wordt. Amen. We zien zijn wonderen de ene dag zoals de Israëlieten en de andere dag waren ze het al vergeten. Ene dag van prijzen, Heer, hij heeft ons manna voorzien vanuit de hemel. Een paar dagen later, oh, we zijn die manna beu, kunnen we niet iets anders eten? Amen. En dan komt toe iets anders en dan is het weer van, oh, prijs de Heer. En een paar dagen later is het weer iets anders. En van, zeg, hoe zit het hier met je? Amen. Zo kunnen wij als christen ook reageren. Prijs de Heer, ik voel me terug beter. God heeft iets gedaan. En een week later, oh, het is niet lang geduurd. Nee, we moeten een stabiele relatie hebben met God. Niet van ups en downs. Laat dat uitgevlakt worden in een stabiele, emotionele relatie met God. Dank u, Jezus. Kijk nou eens terug. Vers 12. Nou, zeg alsjeblieft. Dank u, Vader. Ziet er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht elke dag dat dit vandaag nog geldt, omdat niemand van u halsstarrig of koppig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Amen. Dank u, Jezus. Nogmaals, resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen. Ze hadden een aanvankelijk vertrouwen, een aanvankelijk geloof. Maar het maakt niet uit hoe je de race bent begonnen. Het maakt niet uit hoe je uit de startblokken bent geschoten. En sommigen kunnen er heel snel uit gaan en het lijkt alsof ze, wauw, prijs de Heer, zie die groeien. Het maakt uit of je een stabiele race tot het einde toe volhoudend en volhardend loopt. Amen. Dat is hetgeen, amen, waarnaar de Heer op zoek is. Mensen met een visie voor de long term. Amen. Een lange termijn visie. Amen. Wat ga ik doen over 10 jaar met de Heer? Niet van, oh, ik voel me slecht, wat moet ik morgen voelen? Nee. De Heer wil zien dat je met Hem wandelt tot het einde der dagen, tot het einde dat Hij terugkomt. Amen. En we voor eens en altijd voor Hem zullen zijn en niet gaan afvallen of afhaken bij de problemen van morgen of volgende week. Amen. Als je een lange termijn visie hebt, amen, ga je niet de korte termijn emoties bevredigen. Snap je wat ik daarmee zeg? Amen. Sommigen hebben een korte termijn visie en ze denken, ik heb pijn, ik heb dit, ik heb, dus ik ga iets doen buiten God, buiten zijn wil, om dat te bevredigen. Maar ze kijken niet naar de lange termijn. En zo gaan zij, de Israëlieten, zij dachten korte termijn, hè. Ze waren al die zaken van God vergeten en ze komen daar aan die woestijn en ze zien de Mozes niet meer en ze denken, wat moeten we nu doen? Maar God had hun gezegd dat ze in het beloofde land gingen geraken. God had reeds gezegd dat als ze deze dingen gaan doen, ik zal je beschermen, ik zal bij je zijn, ik zal je leiden naar het ding, ik zal je vijanden voor je verdrijven, ik ga al die dingen doen. Maar ze waren gevangen in een kort termijn denken van, we moeten nu iets hebben. Maar laten we dat doen. Maar dat is tegen de wil van God. Ja, maar dat maakt niet uit. We moeten toch iets hebben. Nee, denk lange termijn. Amen. God zal wel komen. Hou vol. God zal wel antwoord geven. Hou vol. Houd vast. Aan wat of wie moeten we vasthouden? Aan het werk van God. Door in Christus zijn offer. Niks anders. Jezus is niet zomaar iemand. Resoluut vasthouden, zegt. Ja, maar aan wat moet ik me vasthouden? Aan wat Christus heeft gedaan aan het kruis. En wat dat betekent voor jou. Amen. Wij hebben betere beloftes dan die Israëlieten in de woestijn. Zij gingen naar een letterlijk land. Maar dat letterlijk land geldt niet meer. Amen. We hebben een spiritueel nieuw land. Een nieuw koninkrijk waaruit God ons uit de duisternis heeft ingeplaatst. Amen. In het nieuwe koninkrijk. Hou vast. Hou daaraan vast. Hou vast aan Jezus. Aan niets of niemand anders. Hij is de God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Die mens werd. Die gelijk werd aan zoals een van ons. Amen. En door die gelijkheid kan hij nu bemiddelen voor ons bij God door in zijn bloed. Snappen jullie dat? Dat is eigenlijk niet te bevatten. Dat door de rechtvaardigheid van één persoon, Jezus Christus, allen die onrechtvaardig zijn, rechtvaardig worden doorheen geloof. Dus daarmee dat schrijver zegt, hè, dat er niemand, ziet erop toe dat er niemand een ongelovig hart krijgt. Ongeloof ten opzichte van het werk van Christus. Ja, maar dat is niet genoeg voor mij. Dat is gevaarlijk. Ik wil teruggaan naar het oude. Nee, het Christus, zijn werk ligt voor ons. Hij komt terug, amen. Voor ons. Alles wat Christus heeft gedaan is genoeg voor ons. Hij die rechtvaardig was, heeft door zijn werk allen die onrechtvaardig waren, rechtvaardig en heilig gemaakt. En hoe krijg ik dat? Door één geloof. En hoe kan ik zien dat ik geloof heb? Als je vasthoudt. Amen. Het geloof is niet zomaar een mentale belijdenis. Ik geloof in Jezus. Ook al is dat goed om dat te belijden, maar het moet dieper gaan dan alleen de mond en de woorden en de gebeden. Amen. Het zal zichtbaar worden in werken. Amen. Dank u, Jezus. Hij is bij machte. Hij is bij machte om uw geloof te bewerken. Hij is het begonnen, hij zal het voltooien. Ik weet, ik zeg dat ik aan elke week. Maar het is heel belangrijk om te onthouden dat je er niet alleen voor staat. Ja, hoe moet ik dit alleen doen? Nee, je doet dit door een relatie met hem op te bouwen. Ga ik dan vallen? Ja, je gaat vallen. Amen. Maar je gaat samen met hem opstaan. Je gaat vergiffenis vragen aan de troon. Je gaat genade krijgen. Je gaat verder wandelen. Amen. Ga ik dan nog verleid worden? Ja, tuurlijk ga je verleid worden. Want zij die in het koninkrijk van God werken, u bent een vizier, een open doelwit. Amen. Voor de vijand. Amen. Het gaat zelfs moeilijker worden dan voor hij tot geloof kwam. Maar het is juist dan dat ons geloof moet beginnen te schijnen. Dank u, Jezus. Oh, hij is bij machte om u te behouden. Hij is bij machte om te voorzien in uw behoeften. Hij is bij machte om een antwoord te geven op al je vragen. Hij is bij machte om u te bevrijden van uw hart, als we vandaag maar oren hebben om te horen en te luisteren naar wat de Geest zegt vandaag. Amen. Dank u, Jezus. Wil je ook in helpen? Ik weet niet waarom mensen een hart krijgen ten opzichte van de dingen van God. Er kunnen 1001 verschillende redenen zijn. Eén ding is wel zeker. God weet het. Ik kan zeggen, het kan vrees zijn, het kan ongeloof zijn, ongehoorzaamheid, aanstoot nemen aan iets. Wat het ook mogen zijn. Het maakt niet uit in de ogen van God. Alles kan genezen worden. Alles kan verzoend worden doorheen het bloed. Laat de Heer ons een nieuw hart geven. Want dat is wat Hij kwam om te doen. Hij kwam een nieuw hart geven. Geen versteend hart, maar een hart vol met de liefde en de genade van God voor u en voor anderen. En dat wordt allemaal geactiveerd doorheen geloof. Amen. Geloof in Jezus' naam. Geloof dat zegt van Vader, door uw rechtvaardigheid word ik rechtvaardig. Dank u, Vader. Halleluja. Vader, door uw vergiffenis word ik vergeven. Vader, mijn strijd is niet tegen vlees en bloed. Hè? Tegen andere mensen. Mijn strijd is tegen misvattingen. Mijn strijd is tegen leugens. Mijn strijd is tegen duivelse entiteiten die mij proberen te verleiden en misleiden op een ander spoor te brengen. Het is niet tegen mensen. Dat is wat Paulus zegt. Hè? Je strijd is niet tegen vlees en bloed. Pak het niet persoonlijk. Ga niet tegen een andere persoon vechten. Je vecht tegen de leugens waarmee zij zijn misleid. Die naar jou komen. Amen. Maar zij zijn misleid door iets wat zij vroeger ooit hebben opgedaan. Of misleid of trouwen, weet ik veel wat. Maar dat is niet aan ons om tegen te vechten tegen de mens. Amen. Het is tegen leugens dat we vechten. En als ik dat zo zie, ga ik niet kwaad worden. Ga ik niet wraak willen. Ga ik niet onvergevend en kwaad en bitter worden. Maar ga ik zeggen, oh Heer, vergeef ze. Ze wisten niet wat ze doen. Heer, vergeef ze. Misschien wisten ze wel wat ze doen, maar ook al weten ze wat ze doen, Heer. Ik wil niet dat mijn hart bitter wordt ten opzichte van wat ze hebben gedaan, gezegd. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Juist zoals die ziekte, FOP, wanneer er ontstekingen ontstaan in het lichaam en het bindweefsel verbeent, het zacht weefsel wordt hard. Zo is het met mensen die aanstoot nemen en verbitterd geraken. Ze hebben ook ontstekingen, kwetsuren, pijn, litteken, snijwonden. En ze hebben pijn. En dat is waar, de pijn is echt, ik ontken de pijn niet. Maar als we dat maar laten etteren, dan gaat dat hard worden. Zoals die ziekte. Dan gaat dat hard worden. Ik zeg niet dat je niets mag voelen, dat je pijn moet negeren, dat je altijd happy moet zijn. Nee, de pijn is reëel. We ontkennen het niet, maar het is hoe we omgaan. Met de kwetsuurs. En met de boksen. Amen. En met de snijwondes. Hè. Het is hoe we omgaan met die vallen. Dat bepaalt of we een zacht hart blijven behouden voor de dingen van God of een hard hart. Amen. Het is hoe we omgaan in geloof. Zoals Jezus ermee omging. Al goed dat Jezus er goed mee omging. Stel je voor dat de Heer op weg naar het kruis. Stel je voor dat de Heer, amen, in zijn bediening genoeg kreeg van al die mensen die hem uitlachten en bespuwden en met stenen raakten. En zelfs aan het kruis, wanneer hij zijn offer ging brengen, hè, het bloed ging vergieten, waar ze hem nog aan het ridiculiseren. Amen, ieder van ons zou hebben gezegd van, voort, ik stop ermee. Ik stop ermee, dit is het niet waard. Die mensen, dat danken me nog ineens. Hè. Ze bespuwen mij alleen maar. Ik doe het niet voor hun. Alleen als ze dankbaar zijn. Alleen als ze eerder... Nee. Al goed dat Jezus zo niet dacht. Amen. Hij zag verder. Hij zag niet korte termijn. Hij dacht niet aan de bevrediging van zijn wraakgevoelens. Want er waren waarschijnlijk wraakgevoelens waarmee hij verleid werd. Hij zei, ik kan als ik wil, zei hij, van mijn kruis hier afstappen. En een leger van engelen ter beschikking roepen. En mij hier helemaal wegvoeren. Ergens naar het vredige plaatsje waar niemand mij iets doet. Ik kan het, de macht is ter mijner beschikking. Maar ik doe het niet. Want ik denk lange termijn. Ik kan die gevoelens bevredigen nu. Maar ik denk lange termijn. En wat denkt Jezus lange termijn? Hij dacht aan al die zielen. Die miljoenen, wat miljarden in de naam van Jezus, laten we verbinden. Miljarden zielen die op één dag allemaal voor zijn troon staan. en gaan zingen, heilig, heilig, heilig is het lam God, dat de zonde van de wereld weggaat. Amen. Hij dacht, in plaats van aan zichzelf en zijn eigen angsten en vrede te bevredigen, dacht hij verder dan dat. Dank u, Jezus. O Vader, mogen u ons dezelfde mindset geven, Heer, dat ons hart niet hard wordt, maar zacht blijft, Heer. Ik bid tegen ongeloof, Vader. Amen. Ik bid tegen ongeloof, Vader, dat er plaats mag zijn voor geloof in mijn hart doorheen het woord van God, Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. De ziekte FOP is helaas onomkeerbaar. Er is geen remedie voor. Er is geen genezing voor mogelijk. Maar het goede nieuws, er is wel genezing voor zij die een spiritueel hart hebben. Amen. Wat voor een mens onmogelijk is, is mogelijk voor God. Amen. Wat voor een mens onmogelijk is, is mogelijk voor God. Mijn hart kan zacht gemaakt worden. We moeten het alleen maar willen en geloven. Halleluja. En dan kunnen we daarin beginnen te wandelen. Laten we dat niet zien. Halleluja. Soms aanbidding. Muziek kan helpen, amen, om de harten te verzachten, amen. Daarom dat we liederen zingen tot de Heer. Halleluja. Thank you, Jesus. We bless you, Jesus. God. Dank u, Jezus. De muziek vervaalt, langzaam wordt het stil, dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens, iets te geven, Heer, waar ik blij mee ben. Ik breng u, geef u meer dan een lief. Want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, rond de diepst van mijn hart. Oh yes, Lord Jesus, ik wil terug naar het hart van aanbidding. Dan gaat het om u.